Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, in een vorige aflevering hebt u reeds uitgebreid kunnen kennismaken met het levensverhaal van de zalige priester Edward Poppe. Vandaag zetten we onze lectuur in het boek De Priester als Profeet verder in het leven van de zalige Edward Poppe. Het dorp Moerzeke. Rond Pasen komt onverwacht zijn moeder op bezoek. Zij is verwonderd dat haar zoon op de pastorie op een stroozak slaapt en niet in een gewoon bed. De kapelaan ziet er bleek uit. 2 maanden later hoort hij dat zijn oudste zus aan de Spaanse griep is overleden. Zij was pas 31 jaar oud. Al enkele maanden beseft hij dat dit werk te zwaar voor hem is en dat het beter is om een andere benoeming te vragen. Na een moeilijke zomer wordt Edward op 3 oktober benoemd tot directeur van de zusters in Moerzeke, het stille dorp aan de Schelde. Dat biedt hem een vast ritme van gebed en meditatie. Op 11 november 1918 komt er een wapenstilstand tot stand. Er komt weer rust in het land. Zichzelf noemt Poppe in zijn notities de kluizenaar van Moerzeke. De dagen en maanden volgen elkaar op. Hij wil zijn zending als priester waarmaken. Nu hij over wat meer tijd beschikt, zet hij zich intensief in om de reeds genoemde priesterbeweging Filioli Caritatis her en der weer tot leven te roepen. Hij geeft conferenties. Medebroeders voelen zich aangesproken. Zelf weet hij zich sterk aangesproken door het woord van Jezus: vuur ben ik op aarde komen brengen. Een neerslag hiervan vinden wij in het na zijn dood verschenen boek Sicuti Fratres, het geestelijk samenstreven van diocesane priesters, uitgegeven bij de uitgeverij Averbode in 1936. Zijn leven verdiept zich steeds meer. Het geestelijk kindschap van Maria wordt door Poppe intensief beleefd. Jaarlijks vernieuwt hij zijn toewijding aan Maria. Op 11 mei en 8 juni 1919 wordt hij getroffen door een hartinfarct. Iedere dag beseft hij beter dat zijn leven breekbaar is, maar ook dat hij zijn talenten moet inzetten voor de Heer. Met grote aandacht corrigeert hij de drukproeven van zijn Eucharistisch Catechistenboek voor de kleintjes, dat op 2 februari 1920 verschijnt. Het is een weerslag van zijn ervaringen op dat terrein in de parochie. Enkele weken later worden de statuten van de Eucharistische kruistocht door de bisschop goedgekeurd, zodat het catechistisch werk van Poppe niet enkel een handboek oplevert, maar uitgroeit tot een vorm van levende en opbouwende spiritualiteit. Na zijn dood zal deze zich vele decennia lang verspreiden. Zelf beseft hij steeds beter dat zijn ziekte een hulpmiddel is om te kunnen schrijven en om zijn leven geheel te geven ten dienste van de Heer en zijn kerk. Toenemende activiteit. Het eerder genoemde levensschema van priester Antoine Chevrier wijst hem daarbij de weg, maar ook de offergedachte. Deze is ons heden ten dage tamelijk vreemd, maar is ook terug te vinden bij de heilige paus Johannes Paulus II, die sterk mariaal was ingesteld en zich liet inspireren door de Montfortaanse beweging. Tussen 7 en 13 september maakt Poppe een bedevaart naar Lourdes en van 14 tot 16 september bezoekt hij Lisieux, waar Theresia van het kind Jezus begraven ligt. Zij begint steeds bekender te worden en zal enkele jaren later, in 1923, zalig verklaard worden. In het najaar heeft hij een zeer bemoedigend onderhoud met Monseigneur Segers, de bisschop van Gent, die zijn catechistische opvattingen een zeer warm hart toedraagt. De invloed van deze nieuwe methodiek begint steeds groter te worden. Ondertussen schrijft Poppe bijdragen voor allerlei tijdschriften, waarin getracht wordt de honger te stillen naar oprechte en voor een breed publiek toegankelijke inspiratie. De geest van het leven van Theresia van het Kind Jezus blijft hem bijzonder aanspreken. De gezondheid van de priester wekt zorgen bij de mensen die hem wat beter kennen. Dat geldt uiteraard ook voor zijn moeder en andere familieleden. Begin 1921 blijkt uit een pauselijk schrijven aan de geestelijkheid dat priesters zich niet bezig mogen houden met sociaal-politiek gerichte activiteiten. Iets wat door velen wordt uitgelegd als een vermaning van de Belgische bisschoppen via de paus om afstand te nemen van ieder engagement met de Vlaamse beweging. Van allerlei zijden wordt op priester Poppe beroep gedaan. Op 18 september 1922 heeft hij een gesprek op het aartsbisdom in Mechelen. Hij krijgt het verzoek om de leiding op zich te nemen van het centrum in Leopoldsburg, waar toekomstige priesters, mannelijke religieuzen en ook broeders bijeenkwamen voor het vervullen van hun dienstplicht als brancardiers en ziekenverzorgers. Vandaar de naam Centre d'instruction de brancardiers et infirmiers, afgekort CIBI. Voor hen was, naast militaire oefeningen, een aparte geestelijke begeleiding voorzien in Beverlo bij Leopoldsburg. Walen en Vlamingen kwamen hier tezamen. Poppe's opdracht is enkele keren per week voor de hele groep in de parochiekerk een inspirerend woordje spreken als voorbereiding op de persoonlijke meditatie, in het Frans en in het Nederlands. Verder een wekelijkse instructie en maandelijks een bezinningsdag verzorgen in het Latijn, zoals in die tijd voor een dergelijke kring gebruikelijk was, ook al zouden de toekomstige broeders religieuzen met beperkte vorming daar weinig of niets van verstaan. Leopoldsburg. De taak is eervol en sluit bovendien uitstekend aan bij de grote interesse die Poppe eerder aan de dag had gelegd om eraan bij te dragen de priesters op spiritueel gebied vooruit te helpen. Velen luisteren graag naar zijn inleidingen. Van lieverlee komen er steeds meer jonge mannen op zijn spreekuur om over hun persoonlijke vragen of problemen met hem van gedachten te wisselen. Op 19 november 1922 geeft hij zijn eerste retraite. Zijn invalshoek is zien, oordelen, handelen, een methodische drieslag die we ook aantreffen bij priester Jozef Kardijn. Met hem pleegt Poppe enkele maanden later uitvoerig overleg. Kardijn, gestorven 1967, die later uit eerbetoon tot kardinaal werd verheven, is de grote man geworden van de katholieke arbeidersjeugd en heeft op grond daarvan een methode ontwikkeld die in de volgende decennia, ook na de Tweede Wereldoorlog, internationaal verbreid zal worden. Kardijn noteert na zijn ontmoeting met Edward: wie eens priester Poppe gesproken heeft, zal nooit de indruk ervan vergeten. Hij was een echte heilige. Men voelde dat onmiddellijk aan. Hij was een goddrager en een godgever. Tijdens de zojuist genoemde bezinningsdagen ontdekt men de ware aard van priester Edward Poppe. Oprecht leven vanuit Jezus Christus, met openheid naar ieder afzonderlijk, appellerend op elke persoon om naar heiligheid te reiken. Poppe is geïnspireerd en vreugdevol. Zijn invloed op het terrein van de priesterlijke spiritualiteit wordt steeds meer geapprecieerd, vaak ook door hen die aanvankelijk nogal gereserveerd waren, omdat iemand die zelf nog maar enkele jaren priester is, daarover op jonge leeftijd al conferenties geeft. In de lijn van de eerder genoemde Antoine Chevrier benadrukt Poppe dat de priester geroepen is als een tweede Christus. Daarbij onderstreept hij het belang van broederlijkheid en onderlinge solidariteit. Dat geldt ook van zijn catechetisch werk, waarvan men begint te beseffen dat het bij jonge mensen soms leidt tot persoonlijke omkeer. De methode begint zichtbaar vruchten af te werpen. Men voelt bij priester Poppe, zijn spreken is ook bidden. Zelf voelt hij dat hij in staat is om de harten te raken. Geen wonder dat rector Fernand van de Velde een van zijn boeken als titel geeft Poppe, Verlangen en Vervulling. Op 14 april 1923 wordt Poppe uitgenodigd voor een vertrouwvol overleg met kardinaal Mercier op het aartsbisdom in Mechelen. Enkele dagen later schrijft de kardinaal een lovende aanbeveling voor de Eucharistische kruistocht. Die blijkt niet zozeer een methode van godsdienstonderricht te zijn, als wel een initiatie van de hele persoon van de jongeren in het katholieke geloofsleven, cognitief en affectief. De aandachtspunten ervan zijn heiligheid, vertrouwen, edelmoedigheid. Van verschillende kanten krijgt Poppe, die aan de aartsbisschop om personele ondersteuning voor dit werk heeft gevraagd, het advies er zorg voor te dragen dat de begeleiding niet in handen van een of andere religieuze congregatie gelegd zal worden, maar onafhankelijk zal blijven. Het gaat minder om een methodiek dan wel om een kerkelijke spirituele beweging. Priester Poppe zelf wordt door deze ontwikkelingen steeds meer een algemeen bekende persoonlijkheid in kerkelijk Vlaanderen. Hij spreekt voor onderwijsgevenden en priesters, publiceert in het Frans en in het Nederlands en krijgt brieven met verzoeken om advies uit alle windstreken. Spiritualiteit. Maar ook het gewone leven gaat verder. Op 25 juli reist Poppe naar Temse om de broer van zijn overleden vader, die ernstig ziek te bed ligt, te bezoeken. De volgende dag gaat hij samen met moeder naar Sint-Niklaas, waar zus Sanneke haar diploma als onderwijzeres krijgt uitgereikt. Wanneer Poppe kort na de vakantie een keer bij een bevriende pastoor overnacht, vindt de huishoudster na zijn vertrek onder zijn hoofdkussen een bebloede zakdoek. De vrouw verbrandt hem, maar spreekt er wel over in kleine kring. Zijn gezondheid begint de mensen die hem beter kennen steeds meer zorgen te baren. Op vragen die hij krijgt over de voorkeur in zijn spiritualiteit, antwoordt Poppe dat hij niet Ignatiaans, noch Benedictijns is, doch dat het hem enkel gaat om de zuiverste gelijkvormigheid met Jezus. Want ik heb nooit de pretentie gehad, zo zegt hij, een speciale wijze van geestelijk leven te hebben. Antoine Chevrier blijft voor hem een belangrijk voorbeeld. Wel onderstreept hij dat hij zich laat inspireren door de geest van kindschap van de zalige Theresia van het kind Jezus en door de christelijke menselijkheid van Franciscus van Sales. Elders noteert hij: het priesterschap van Christus en van de kerk zijn voor mij duidelijk verbonden met het mysterie van het moederschap van Maria en het middelaarschap, waarbij hij zich steeds laat inspireren door de geest van de eerder genoemde heilige Louis-Marie Grignon de Montfort. Het loopt tegen het einde van het jaar 1923. Poppe weet zich voor zijn werk sterk gesteund door kardinaal Mercier en andere bisschoppen. Hij voelt ook dat hij misschien te veel van zichzelf gevraagd heeft en lichamelijk uitgeput raakt. In die maanden doet hij pogingen om zijn werkzaamheden in Leopoldsburg door intensief gebed te laten ondersteunen. Met dit doel voert hij onderhandelingen over de stichting van een karmelitessengemeenschap in dat stadje, vanuit het klooster van Sint-Niklaas. Gevarieerde contacten. De laatste dagen van het jaar brengt Edward door bij de zusters in Moerzeke. Op 1 januari vinden we in zijn enkele weken later gemaakte aantekeningen: met mama en mijn zussen heb ik 2 uur lang kaart gespeeld. De angst voor de dood heeft me plots aangegrepen. Ik voelde me bleek worden en ongemakkelijk. Daarna weet hij het niet meer precies, maar achteraf blijkt het om een ernstig hartinfarct te gaan. 3 dagen zweeft hij tussen leven en dood. De ijlings opgeroepen dokter adviseert 1 maand volledige rust. In de spreekkamer van het zusterklooster wordt 1 bed voor hem ingericht. Hij heeft angst voor Gods oordeel, maar na 1 dagen is Poppe opnieuw in staat om 1 dagindeling te maken waarin gebed en meditatie in zijn leven centraal staan. Het aantal bezoekers groeit weer. Onder hen zijn onder meer de Nederlandse jezuïet Jacques van Ginneken van de zogenaamde Graalbeweging en rector Frenken, die denkt over de invoering van het werk van catechisten in een leefgemeenschap in het bisdom Breda. Voor Poppe is dit alles hoopvol. Hij gaat ervan uit dat catechese steeds met gebed is verbonden, een inzicht dat niet gedeeld wordt door allen die met hem contact onderhouden. Ook de Joodse bekeerlinge Maria Francisca van Leer brengt hem 1 bezoek en spreekt met zijn moeder en zus. Edward schrijft weer 2 brieven en de hoeveelheid post die hij ontvangt groeit snel. Naar het einde. Hij hoopt dat hij spoedig geheel zal herstellen. Na enige verbetering en 1 kleine wandeling krijgt hij op 2 februari 1 ernstige terugval. De priester voelt nu dat zijn dood nadert. Aan de zusters vraagt hij om voor hem te bidden met de woorden: Heilige wil van God, maak dat ik in uw leven en sterven. 2 dagen later maakt hij zijn testament op en verzoekt zijn broer Nestor, die bij de Franciscanen in Sint-Truiden is, de zorg voor zijn geschriften op zich te nemen. Ook zijn zussen Sanneke en Maria komen op bezoek. Na doktersadvies en op eigen verzoek ontvangt hij op 6 maart het ziekensacrament, dat in die tijd veelal werd uitgesteld totdat het moment van sterven nabij was. De moeder van Poppe ligt met zware griep te bed. Zij logeert elders in het klooster. Zij wordt aanvankelijk onkundig gehouden van de ernst van de toestand van haar zoon. Aan de zusters die in de ziekenkamer aanwezig zijn, zegt Edward: Voor wie heb ik mij doodgewerkt? Voor hem. En hij wijst daarbij met ingekeerde overtuiging op het kruisbeeld. Langzaam wordt hij rustiger en komt tot overgave. Op 14 maart bezorgt de postbode 1 bemoedigend telegram van kardinaal Mercier. Er treedt 1 lichte beterschap in. Dit betekent ook dat het aantal brieven dat mensen aan priester Poppe sturen weer toeneemt. Deze laatste denkt er al over om terug te keren naar Leopoldsburg. Op 1 mei van dat jaar is hij immers 8 jaar priester. Hij beseft de rijkdom van wat hij aan genade ontvangen heeft en hij is zich ervan bewust dat hij zijn talenten op bijzondere wijze aan de dienst van de Heer heeft mogen wijden. Op die dag zet hij voor het eerst 1 stap in de kloosterkapel en hij verheugt zich over het bezoek van zijn jongste zus Sanneke, die hem toevertrouwt dat zij nadenkt over intrede bij de zusters Karmelitessen. Daags voor hemelvaart staat hij na 148 dagen afwezigheid opnieuw aan het altaar. Er is vooruitgang, zei het voorzichtig. Dan wordt het 3e Pinksterdag, 10 juni. In de ochtend voelt Edward zich niet goed. De zuster komt helpen. Hij valt terug op zijn bed. Zijn moeder en zussen worden geroepen. In de vroege ochtend sterft priester Edward Poppe op 33-jarige leeftijd te Moerzeke. Zijn begrafenis op maandag 16 juni in de parochiekerk is volgens biograaf en vice-postulator Van de Velde een zonnedag, een verrijzenisfeest. De uitvaart wordt een huldiging met honderden priesters en dikke rijen andere gelovigen. In paradisum deducante angeli, mogen de engelen je naar het paradijs begeleiden, wordt gezongen. Wij hebben een heilige te graven gedragen, getuigt een van de deelnemers. In het dorp Moerzeke is een gedachteniskapel voor hem gebouwd, waar hij sinds 1962 is begraven. Op 3 oktober 1999 wordt priester Edward Poppe door paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaard.
Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aangekomen in het 8e hoofdstuk van het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schröder, waarin hij twee Brabantse missionarissen, Petrus Donders en Eustachius van Lieshout, behandelt. Beginnen we met Petrus Donders, die leefde van 1809 tot 1887. De begrippen textiel en textielarbeid zijn, vooral in het 19e eeuwse Zuid-Nederland, sterk met de stad Tilburg verbonden. Uit dat milieu stamt Petrus Donders, die daar in de wijk Heikant op 27 oktober 1809 geboren wordt in een familie van thuiswevers. De kleine huisjes met een rieten dak, warm in de zomer en koud in de winter, bieden een zeer bescheiden onderdak. Hij gaat naar de lagere school van meester Drabbe en valt ook voor die tijd op door zijn vrome gedrag. Bijna dagelijks is Peerke, zoals hij thuis genoemd wordt, in de heilige mis, waarvoor hij een half uur moet lopen. In de regel ontvangt hij twee keer per week de communie, iets wat in de jaren voor paus Pius X tamelijk ongebruikelijk was. Ook valt het op dat hij graag en goed meehelpt bij het geven van godsdienstles aan kinderen uit de parochie. Omdat veel van die kinderen niet kunnen lezen en schrijven, vraagt dat om veel geduld. Die eigenschap zou Peerke, volgens zijn biografen, later bij de Indianen goed van pas komen. Als hij de lagere school heeft doorlopen, gaat hij, zoals veel kinderen destijds, thuis helpen bij het weefwerk. Dat doet hij zo'n 10 jaar lang. Seminarie. Met de pastoor van de parochie spreekt hij over priester worden. Deze legt de vraag voor aan regent Smits van het klein seminarie Beekvliet, een middelbare school van het bisdom gericht op het priesterschap, in Sint-Michielsgestel, niet zo ver van Den Bosch. In die jaren, kort na de tijd van Napoleon, is Nederland nog een missieland. Dit betekent onder andere dat apostolische vicarissen, die zelf geen bisschopswijding ontvangen hebben, leiding geven aan de diocesen. Omdat de familie Donders weinig financiële mogelijkheden heeft en Peerke al wat ouder is, komt de regent met het voorstel dat hij knecht en student tegelijkertijd zal worden. Zo komt Petrus Donders als man van 22 terecht op het college, tussen jongens die in leeftijd variëren van 12 tot 18 jaar. Bij aankomst blijkt dat er personeelgebrek is, waardoor er voor studeren aanvankelijk nauwelijks ruimte overblijft. Zijn positie is ongemakkelijk. De studenten jouwen hem uit, zo'n volwassen man die lessen volgt met 12-jarigen. De andere knechten zijn wat argwanend tegenover een collega die meedoet met de heren. Wanneer Petrus voor vakantie een tijdje thuis in Tilburg is, zien de mensen hem regelmatig bidden in de kerk van de wijk Het Goirke. Dikwijls brengt hij ook een bezoek aan de Hasseltse Mariakapel. De priesterstudent is plichtsgetrouw en zachtmoedig. Hij wil vooruit, om zich helemaal in dienst van Jezus Christus en zijn kerk te kunnen stellen. Na de afronding van zijn middelbare studie heeft hij contact met de paters Redemptoristen en de Franciscanen. Maar na enige aarzeling valt de keuze toch op het eigen diocesane seminarie Nieuw-Herlaar in het reeds genoemde Gestel, op de weg naar Vught. Daar wordt hij theologant om de eigenlijke priesterstudie te beginnen. Petrus valt daarbij steeds op door zijn inzet en volharding. Vanaf de zomer van 1839 wordt het seminarie gehuisvest in een nieuw gebouw in het dorp Haren, halverwege s-Hertogenbosch en Tilburg. Priesterwijding. Een van de docenten, professor Van Zomeren, die hij reeds ontmoet had toen deze nog kapelaan was in Tilburg, spreekt hem over de nood aan priesters in Suriname, dat toen een rijksdeel van Nederland was. Daar waren verspreid over honderden kilometers in een afgelegen gebied enkele Nederlandse priesters werkzaam, wier aantal men op één hand kon tellen. Van Zomeren brengt Peerke gedurende de zomer van 1838 in contact met Monseigneur Groof, de prefect van de missie aldaar, die zelf al 10 jaar in Suriname heeft gewerkt. Deze verblijft voor enkele maanden in Nederland, onder meer om daar naar nieuwe medewerkers te zoeken. Ondertussen zet Peerke zijn studie voort. Een oude lijst laat zien dat hij qua studieresultaten op een totaal van 17 theologiestudenten op de 7e plaats staat. Over de preekoefening, die inhield dat alle professoren en medestudenten samen naar een proefpreek door een collega luisterden, kan men lezen dat de woorden van Peerke Donders vloeiden uit het hart. Op voordracht van Jacobus Kuiten, de president van het Bossen Seminarie, wordt Donders op 5 juni 1841 door Monseigneur Baron van Wijkersloot, die door Rome als wijbisschop was aangesteld, samen met een hele groep andere kandidaten tot priester gewijd. Dat gebeurt in Oegstgeest bij Leiden op 5 juni, omdat de Wijkersloot daar een herenhuis had laten ombouwen tot bisschoppelijk paleis met kapel. Donders was heel ingetogen. Nooit is de heilige indruk die hij op mij maakte uitgewist, zegt een medewijdeling bijna 50 jaar later in het diocesaan zaligverklaringsproces. Na de wijding gaat de jonge priester nog een jaar terug naar het seminarie. Een indrukwekkende ervaring in die tijd is de retraite die daar gegeven wordt door pater Bernard Hafkenscheid, een redemptorist die grote bekendheid genoot als predikant en de mensen soms tot tranen bewoog. Eind mei 1842 houdt Petrus Donders in de parochiekerk van het Goirke in Tilburg zijn afscheidspreek. De kerk is tot de nok toe gevuld. Er zijn nog wat praktische zaken te regelen en dan vindt uiteindelijk op 1 augustus 1842 de afvaart plaats. Per zeilschip vanuit Den Helder. Het eten is steeds hetzelfde, het uitzicht nogal saai. Suriname. Na 46 dagen is het doel in zicht, de kust van Suriname. Monseigneur Groof, de missieprefect, komt met een sloep langs zij en heet Donders welkom. Samen met 3 of 4 andere priesters behartigde deze het missiewerk op wat toen nog West-Indië werd genoemd. Petrus Donders heeft zijn doel bereikt en zal nooit meer naar Nederland terugkeren. Als het schip in Paramaribo arriveert, vindt de begroeting door de gouverneur plaats. Monseigneur Groof leidt Donders naar de kerk, waar honderden gelovigen de rozenkrans bidden en wachten op de komst van de nieuwe missionaris. Hij krijgt een witte stola opgelegd en wordt allerhartelijkst begroet. De prefect geeft de zegen met het Allerheiligste en als dank wordt het Te Deum gezongen. Donders noteert: nu ben ik dan op de plaats mijner bestemming, waar de Heer mij geroepen en zijn rechterhand mij geleid heeft. Ik ondervind reeds in mij de belofte van het evangelie vervuld, dat al wie vader of moeder of broeders om zijn naam verlaat, het 100-voud zal terug ontvangen. Het is halverwege de 19e eeuw. Suriname is een uitgestrekt land met zo'n 400 plantages. In de hoofdstad Paramaribo wonen ongeveer 10.000 mensen, van wie 1.000 Nederlanders, 500 garnizoensmilitairen, inwoners van elders afkomstig en 8.000 slaven. Vooral die laatste groep leidt in die jaren, in 1883 wordt de slavernij officieel afgeschaft, een zeer moeizaam bestaan. Als ze onvoldoende geld binnenbrengen of tegen een van de regels ingaan, kunnen de eigenaren een slaaf of slavin tegen betaling van 50 cent door politieagenten laten geeselen. 50 of 100 slagen met de zweep, vaak tot bloedens toe. De priesters kregen maar moeilijk toegang tot hen. Voor Petrus Donders is het eerste contact met hun leefwereld een diepe ontgoocheling. Ongelukkig zij, zo schrijft hij, die zich met het zweet en bloed van die arme slaven, die geen verdedigers hebben, tenzij God, verrijken. Pastoraat. In zijn dagen telt heel dat uitgestrekte land maximaal 5 priesters, allemaal Nederlanders, en vaak zelfs minder. Vroeg in de ochtend is Donders in de kerk, bidt ongeveer 3 kwartier en leest de mis. Daarna zegt hij dank en gaat vervolgens bij de mensen op huisbezoek, iets wat in die tijd nogal ongebruikelijk was. Ook probeert hij mensen te bevrijden van bijgeloof. Zo dacht men dat iemand die van dichtbij het krassen van een uil hoorde, zelf bedreigd werd door de dood of door een sterfgeval in zijn nabije omgeving. De hele dag is zijn tijd verdeeld tussen aanwezigheid in het kerkgebouw en spreken met de mensen. Op de plantages buiten de hoofdstad leven bijna 40.000 slaven. De opzichters staan voortdurend klaar met de zweep om hen met harde hand te leiden. Petrus Donders zal daarom vaak moeten bemiddelen om verbetering te brengen in onmenselijke situaties. En hij moet Sranan leren, dat de meeste mensen spreken. Op veel plantages krijgt de missionaris meestal geen toegang, omdat men vreest dat hij de emancipatie van de werkers zou kunnen bevorderen. Bijna 14 jaar lang is Petrus Donders kapelaan en pastoor in Paramaribo en volgt het zojuist vermelde dag- en werkritme. Om de paar weken probeert hij 1 of enkele plantages te bezoeken. Dat betekent dat hij in een boot met roeiers soms enkele dagen en nachten onderweg is. In de boot zit hij te bidden. Als de roeiers willen rusten of slapen, staat hij dat altijd toe. Zelf ligt hij op een plank. De matras die men voor hem heeft meegegeven, geeft hij aan 1 van de mannen. Dat geldt ook voor de maaltijd die hij heeft meegekregen. Daarom ontvangt hij grote achting van alle bevolkingsgroepen. Een heilige, zeggen de mensen. Melaatsen. Reeds na een paar weken neemt prefect Groof de priester mee voor een bezoek aan de Melaatsenkolonie Batavia aan de Kopename-rivier. Tot 1897 was dit een afgelegen plek als een verbanningsoord, omdat men vreesde voor besmetting. Het is hartroerend die arme en gebrekkige mensen te zien, de een zonder tenen, de ander zonder vingers, allemaal afgerot, een derde zonder neus, een vierde blind, weer een ander met zeer dikke, monsterlijke benen. Ik kon mijn tranen niet weerhouden wanneer ik die arme melaatsen zag komen. Zo schreef Petrus Donders. Hier deed hij ook zijn eerste dopen van 3 kinderen en 5 volwassenen. In 1855 wordt Petrus Donders aangesteld om hun priester te zijn. De mensen zijn blij, want zij weten dat hij zich helemaal voor hen inzet. Vanuit de pastorie bezoekt hij de mensen in hun hutjes, waarbij de afschuwelijke stank je tegemoet komt. Veel van het voedsel dat voor de pastorie bedoeld is, komt bij de melaatsen terecht. Donders vast regelmatig. Bij het gouvernement bepleit hij dat de vloeren van de huisjes verbeterd worden en dat er echte bedden komen. Na enige tijd vraagt hij ook om wat personeel om de ergste wonden te verzorgen. Op zekere dag is er een opstootje, een soort protest. De gouverneur rent naar buiten met zijn zweep en wil de schuldige straffen. Als die eindelijk gevonden is, knielt Petrus Donders neer en vraagt namens de mensen vergiffenis. De gouverneur is echter onvermurwbaar en laat de voorgenomen geeseling uitvoeren. Petrus Donders praat met de geslagen man geeft hem zijn zegen en spreekt hem moed in om zijn lot te kunnen aanvaarden. Na korte tijd verspreidt zich de faam van de priester als apostel van de Melaatsen. Petrus Donders zal uiteindelijk 27 jaar op Batavia blijven. Overgang naar de Redemptoristen. Prefect Groof sterft op 51-jarige leeftijd in 1852. Er zijn dan ongeveer 3000 katholieken in Suriname. 10 jaar later is dat aantal 12.000. Geen wonder dat men beseft dat in zo'n uitgestrekt gebied intensievere pastorale zorg vereist is en dat men daarvoor denkt aan een orde of congregatie. In 1865 wordt het besluit genomen dat de paters redemptoristen de missie in Suriname op zich zullen gaan nemen. Daartoe wordt in dat jaar Monseigneur Swinkels, een redemptorist, tot bisschop gewijd en naar het land gezonden. De aanwezige priesters worden voor de keuze gesteld om als diocesane geestelijke in Suriname te blijven of over te stappen naar deze congregatie. 3 priesters gaan terug naar Nederland. Petrus Donders verdiept zich in enkele boeken over het leven van de stichter, de heilige Alphonsus Maria de Liguori, en hij gaat ervoor bidden. Samen met een collega biedt hij zich aan bij de nieuwe bisschop. Het noviciaat wordt teruggebracht tot 8 maanden. De overgang verloopt tamelijk geruisloos. Daarna komt pater Donders weer terug in Batavia, waar hij zich bijzonder op zijn plaats voelt. Met enige regelmaat probeert hij van daaruit plantages te bezoeken. En hij maakt een eerste begin met de missie onder de Indianen. Dat vraagt veel geduld, alleen al omdat hun taal uiterst ontoegankelijk is en ook omdat het geloof in allerlei geesten sterk in hun cultuur verankerd is. Ook maakt Donders nu en dan een tocht van enkele dagen door het oerwoud om door te dringen tot de Marons, die welwillend en nieuwsgierig naar hem luisteren. Offer. In de zomer van 1882 krijgt pater Donders in Batavia bezoek van de provinciaal van de Redemptoristen uit Nederland. Deze nodigt de mensen uit om op 26 september naar een feest te komen, om te vieren dat pater Donders 40 jaar in Suriname is. Provinciaal Omen celebreert de plechtige mis, terwijl Donders op het orgel speelt en het koor leidt. In zijn dankwoord laat Petrus vooral doorklinken: het gaat om het heil van de zielen. Met enige regelmaat brengt Donders, die nu zelf religieus is, een bezoek van enkele dagen aan de gemeenschap van de Redemptoristen in Paramaribo. Hij geniet van de gesprekken, vertelt van zijn ervaringen en rookt zijn lange pijp. Als enige heeft hij alle veranderingen meegemaakt. De slavernij is afgeschaft. Er worden meerdere kerken bediend en men werkt aan de bouw van een kathedraal. Hij vertelt zijn medebroeders wat hij gezien heeft. In deze laatste jaren begint zijn gezondheid achteruit te gaan, vooral nu de tochten door het oerwoud hem zwaar beginnen te wegen. Hij offert zich voor allen, hoort men de mensen zeggen. Begin januari 1887, als hij echt ziek wordt, overweegt men om hem nog naar Paramaribo over te brengen. Het is echter te laat en op vrijdag 14 januari sterft hij 's middags om 3 uur, zoals hij zelf had aangekondigd, in Batavia, waar hij ruim 25 jaar bij de Melaatsen heeft doorgebracht. Een redemptorist zegt: steeds heeft pater Donders allen gesticht door zijn heilige, eenvoudige en vooral ook meegaande levenswijze. Met name zijn medebroeder pater Dankelman heeft een en ander uitvoerig beschreven. In 1982 is Petrus Donders door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zo, beste luisteraars, dit was Boekad voor vandaag. Een volgende keer en zetten we onze tocht verder langs de 10 grote priestergestalten die Monseigneur Joris Schröder ons voorstelt in zijn boek De Priester als Profeet. Radio Maria wenst u nog een mooie en gezegende dag toe.